Zoals ik al zei in mijn inleiding vanmorgen, wil ik vanmorgen nog graag eens met jullie daar een vervolg aan geven over waar de Bijbel eigenlijk vaak over spreekt. En ik kwam er eigenlijk op toen ik dat hoofdstuk 24 van Matteüs las, waar het vier keer gaat, waar Jezus vier keer spreekt over het grote gevaar. Het grote gevaar van misleiding. En ik las twee weken geleden een column van een psychiater, Esther Venema. Ik weet niet of u die naam wel eens gehoord heeft, gepubliceerd. Wel vaker columns in verschillende bladen. Deze column stond in het blad Medisch Contact, een vakblad. Ellie liet me het lezen. En ik dacht, ik wil dat eigenlijk eens vanmorgen even als inleiding eens noemen. Omdat ik het echt een herkenbaar iets vond wat ze schreef. Dat gaat over een onderzoek naar de irrationaliteit van de mens. En zij citeert dan een onderzoek van een Nobelprijswinnende psycholoog. En de conclusies dan daaruit, en laat die tekst maar even zien, dat is de eerste sheet. De conclusie uit dat onderzoek, wat dus zeg maar echt hoog aangeslagen werd, die was dat het brein een machine is die mensen snel tot conclusies brengt. Of die conclusies nou kloppen of niet. Het brein houdt zich vast aan intuïties en vuistregels die soms kloppen, maar vaak dus ook niet. Ja, of je, zeg maar, dat is een psychiater, dus dat is een medicus. Dus dat is iemand die probeert het in medische termen iets te vatten, te omschrijven. En ik zou niet direct het brein een machine willen noemen. Maar de conclusie die eigenlijk getrokken wordt daaruit is dat het brein zich vasthoudt aan intuïties en vuistregels die soms kloppen, maar vaak dus ook niet. En toen moest ik denken aan de tekst die ik eerder eens genoemd heb al. Misschien al twee keer zelfs. De tekst uit Jeremia 17, en ik wil die daar eens naast zetten. Waar staat, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Kijk, de Bijbel spreekt niet over het brein, maar de Bijbel omschrijft dat met het woord hart. Het hart van de mens. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? En we hebben daar ook andere teksten, zeg maar, over gelezen samen. En ik zie dan eigenlijk dat, zeg maar, zo'n onderzoek, waar dus veel moeite in gestoken wordt, eigenlijk iets weergeeft van wat de Bijbel al heel lang geleden aan ons heeft duidelijk gemaakt. Dat het hart van de mens onbetrouwbaar is. Het is niet fijn om te horen, te beseffen, om te zeggen tegen mezelf, ook mijn hart is onbetrouwbaar. En ik moet daar regelmatig vraagtekens bij zetten van wat ik denk, wat ik voel, wat ik geloof, klopt dat met de waarheid? Nou, daar wil ik vanmorgen samen met jullie over nadenken. En ik wil kort graag nog even bidden ook. Vader in de hemel, we willen u zo bidden dat als we uw woord openslaan vanmorgen, dat u zelf het bent die onze harten en onze gedachten verlicht met uw Heilige Geest. Met ons natuurlijke verstand, o Heere God, kunnen we het niet begrijpen, kunnen we niet vatten wat u aan ons wilt doorgeven, wat u ons wilt zeggen, wat u ons wilt duidelijk maken. Maar we bidden zo, Vader, dat u ons zo leidt. Dat u ons leidt in het spreken vanmorgen en in het luisteren. Opdat we ontvangen mogen wat u wilt geven, opdat we gezegend mogen worden en dat uw naam in dat alles verheerlijkt wordt. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat ik je zo vanmorgen wat mee kan krijgen. Kijk, je bereidt zo'n zondagochtend voor. En dan zit je daar zelf middenin en diep in. En je hoopt dan eigenlijk dat je ook iedereen mee kunt krijgen. Dat vind ik altijd een grote uitdaging. Maar ik heb daar vertrouwen in dat gaat lukken. Ik kwam een uitspraak tegen in mijn voorbereidingen. En die wilde ik ook graag delen. Van een bekende Amerikaanse voorganger. Tozer heet hij. En die heeft iets gezegd over de instelling eigenlijk van heel veel christenen. In het Engels heb ik het opgeschreven zoals hij het oorspronkelijk heeft gezegd. En ook met de vertaling. En hij zegt, the idea, even de uitspraak maar laten voor wat hij is. That this world is a playground instead of a battleground has now been accepted in practice by the vast majority of Christians. Het idee dat deze wereld een speeltuin is in plaats van een strijdtoneel is nu in de praktijk geaccepteerd door de overgrote meerderheid van de christenen. Ik vond dat een hele confronterende uitspraak. Maar het deed mij beseffen opnieuw dat waar we zeg maar, als christenen middenin staan, dat is een geestelijke strijd. En daar staan we permanent in. En we hebben samen ook nagedacht over Genesis 3, derde hoofdstuk, begin van de Bijbel. Waar we die bekende geschiedenis die bijna iedereen wel kent, denk ik, als Adam en Eva verleid worden door de duivel in de vorm van een slang. En als ik Matthäus 24 daarbij zet, als de Heer Jezus zegt van, pas op dat niemand u misleidt. En dat heb ik vanmorgen erboven gezet bij mezelf en ook bij de sheets vanmorgen. Is dat eigenlijk de titel. Als ik die twee dingen eigenlijk bij elkaar zet, dan is de vraag van, kunnen christenen, kunnen godvruchtige mensen, kunnen gelovigen misleid worden? Kunnen die misleid worden? En daaraan gekoppeld de vraag vanmorgen in het bijzonder dan, kan de Satan een gedachte in ons hoofd brengen? Kan die een gedachte in ons hoofd brengen? Dat is eigenlijk de grotere vraag. En daar wil ik vanmorgen graag eens met jullie naar kijken aan de hand van twee personen uit de Bijbel. En dat zijn David en dat zijn Petrus. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Weet je, koning David heeft dat ondervonden. Wat je eigenlijk ziet in de Bijbel meer dan eens, is dat de Satan die volgt een bepaalde strategie. Hij overlaat de geest van mensen met allerlei gedachten en ideeën. En laat ons dan geloven dat het onze eigen ideeën en gedachten zijn. Ik wil met jullie lezen een stukje uit 1 Kronieken 21. Toen stond de Satan op tegen Israël. En hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk, ga Israël tellen van Beersheba tot Dan toe, van het zuiden tot het noorden. En breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet. Toen zei Joab, mogen de Heere er aan zijn volk 100 maal meer toevoegen dan zij nu zijn. Maar mijn Heer de Koning, zijn zij niet allen voor mijn Heer tot dienaren? Waarom wil mijn Heer dit? Waarom zou hij Israël tot schuld worden? En dan in vers, een paar versen verder, in vers 7 van dat gedeelte. Daar staat, in deze zaak was slecht in de ogen van God. Daarom trof hij Israël. Toen stond de Satan op tegen Israël en zette David aan om Israël te tellen. Zo begint het. En je vraagt je af, hoe is dat dan gegaan? Kwam de duivel daar, zeg maar, in een menselijke gestalte naar David toe en zei hij van, David, kom, ga eens al je soldaten tellen, al de legers die tot je beschikking staan. Ik denk dat dat niet zo ging. Ik denk als dat zou gebeurd zijn, dat David, zeg maar, direct, zeg maar, alarmbellen afgegaan zouden zijn en zij gezegd zou hebben van, weet je, dat is helemaal niet iets wat ik wil, daar zal geen sprake van zijn. Maar stel nou eens dat de Satan dat idee bij David naar binnen kon brengen. Van David, ga eens de legers stellen die je hebt. Dat David dacht, ik wil nou toch eens weten hoe groot mijn leger is. En ik denk dat de troepen, dat ik die troepen maar eens ga tellen. En wat hij dan doet eigenlijk, de Satan ermee, is dat hij David eigenlijk ertoe verleidt om zijn ogen af te wenden van Gods middelen en Gods voorziening. En ze richt, en die richt op zichzelf en op zijn eigen middelen. Hij verwacht de zegen niet meer van God, maar zoekt die in zijn eigen macht. Als je die hoofdstukken daarvoor leest, dan zie je dat David overwinning op overwinning behaald heeft op zijn vijanden. Het lijkt wel alsof de geschiedenis zich maar blijft herhalen. Hij moest steeds vechten om daar als volk te overleven. En had een aantal verschillende oorlogen gevoerd om mensen van zich af te houden, vijandelijke volken. En hij had steeds de overwinning behaald. En dan zie je eigenlijk dat er iets komt van overmoed. Van, jongen, ik heb toch de ene overwinning naar de andere behaald. En nu, ik heb het toch wel goed geregeld. Ik heb het goed voor elkaar. Ik heb al mijn legers, zeg maar, in goede stellingen gebracht steeds. Ik kan het nu zelf. Ik kan het op eigen kracht. En de Satan zet David ertoe aan om dat te doen wat God niet wilde. Joab probeert hem nog, de legeroverste, probeert hem dan nog van te weerhouden. En die voelde aan, dit is niet goed. En die zegt, David, doe het niet, doe het niet. Maar David, die zette zijn eigen wil door. Weet je, waarom was dat dan tegen de wil van God? Kijk, op zich, er zijn dingen die op zichzelf genomen geen zonde zijn, maar die verkeerd zijn vanwege de gezindheid waaruit het gedaan wordt. En de gezindheid waaruit David dit deed, was gewoon niet goed. Hij wil zijn eigen kracht tot maatstaf maken. Zijn eigen kracht, zijn eigen middelen. Daar de maatstaf van maken. En dan gaat het mis. En dan zie je, en als je dat hoofdstuk verder leest, dan zie je dat de consequenties, zeg maar de gevolgen, zijn desastreus. Dus hij kan kiezen uit 3 soorten straf. God geeft hem nog een keuze om hem eigenlijk te laten weten wat hij gedaan heeft, dat het verschrikkelijk is. En het gevolg is dat er enorme pest uitbreekt onder het volk en dat heel veel mensen sterven. En David ziet in, zeg maar, hoe verkeerd hij geweest is. En hij komt tot inkeer, maar het kwaad is dan wel geschied. Weet je, en als ik dat probeer toe te passen op onszelf, dan geloof ik dat het zo is dat goede, goedwillende mensen, gelovige mensen, die kunnen bedrogen worden, die kunnen misleid worden. Weet je, als de Satan ervoor kan zorgen dat bepaalde gedachten in ons opkomen, dan kan die er ook voor zorgen dat wij het gevoel hebben dat het onze eigen gedachten zijn. Als we zouden denken, maar dat is een gedachte die komt van de boze, daar wil ik helemaal niet in meegaan, dan zullen we die uit ons hoofd zetten. Maar als we dat gevoel niet hebben, dan kunnen we zomaar geneigd zijn om die gedachte te koesteren. De duivel is gewoon listig. Weet je, wat we dus zien bij David is dus het ook gebeurd met Adam en Eva, wat we gelezen hebben in Genesis 3 eerder gelezen hebben. En de vraag die ik toen eigenlijk ook stelde is, kan dat dan ook met een van de discipelen van Jezus gebeuren? Met een van de volgelingen van Jezus? En de Bijbel geeft ons daar inderdaad een illustratie van. In het leven van Petrus. In Lucas 22. Dat is een situatie, moet je dus even proberen voor te stellen. We vallen er natuurlijk middenin als je zo'n tekst citeert. Dat is een situatie, dan is dat, heeft Jezus, dat is aan het eind van het evangelie, Jezus heeft net met zijn discipelen het avondmaal gevierd. En hij bereidt ze eigenlijk voor op dat hij gaat sterven en dat hij afscheid van ze gaat nemen. Maar dan gebeurt er nog iets heel, heel merkwaardigs. En ik pak even deze tekst daaruit. En dan staat er, en de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Het zijn hele opvallende woorden die de Heer Jezus spreekt. Ziften als de tarwe. De Satan heeft opgeëist. Ik denk, wat moet je daar nou mee? Hoe moet je dat nu inschatten? Het gaat over alle discipelen. Er staat, hij heeft u allen opgeëist. En speciaal wordt Petrus genoemd, omdat daarna staat het ook, zeg maar, ook nog genoemd dat de Heer Jezus al zegt van, wat Petrus zegt maar, oh, zoals we Petrus kennen, Heer, dat komt allemaal goed, dat zal niet gebeuren. En dan zegt Jezus, ja, maar Petrus, je zult mij verraden. Voordat de haan gekraaid heeft, heb je me 3 maal verraden. En Jezus zegt dan direct daarbij ook van, als je tot inkeer gekomen bent, want Jezus wist dat de intentie van Petrus was een goede intentie. Hij wist dat zijn hart goed was, maar het kon ook helemaal scheef lopen. En dan zegt hij, als je weer tot inkeer gekomen bent, versterk dan je broeders. Maar hoe zit dat nou? Waarom kwam de Satan, waarom kon hij hem aanvallen, waarom kon hij discipelen opeisen? Moet je eens even voorstellen, hij kon ze opeisen. En weet je, als je de context gaat lezen, dan kunnen we zien waarom de Satan het recht had om Petrus en de anderen te ziften als de tarwe. Om bij hun leven, zeg maar, binnen te komen. In Lucas 22, vers 24, dus ietsje daarvoor. Daar staat, er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Er was oneenigheid over wie van hen de belangrijkste. En dan wordt een hele discussie gevoerd. En Jezus gaat erop in dan. En weet je, dat is echt onthullend wat hier staat. Dat is echt onthullend. Weet je, dit is een gevaar wat elke gemeente, elke kerk, elke christelijke organisatie bedreigt. Als de tegenstander komt en die gaat oneenigheid zaaien. Als er oneenigheid is, dan komt die om die oneenigheid te versterken. Twist, discussies, verdeeldheid onder christenen. Als de duivel dat kan bereiken, dan heeft hij zijn doel bereikt. Dan is de kracht die er ligt in de eenheid van christenen, van een gemeente, die vloeit weg. In plaats van samen eensgezind op de bres te staan, te bidden voor elkaar, te bidden voor zieken in de gemeente, te bidden voor mensen om ons heen die Jezus Christus niet kennen, te bidden voor familie, te bidden voor ons land en ons volk. De kracht vloeit weg als er oneenigheid is, als er twist is, als er discussie is. En weet je, de wortel bij David en de wortel bij Petrus, geloof ik, is de zonde die wel de oerzonde wordt genoemd. Dat is trots. Trots, hoogmoed. Bij David is het overmoed. En hier is het bij Petrus en de anderen, is het ook de trots. Wie is de belangrijkste? Wie is nu van ons de belangrijkste? En dit was de invalspoort waardoor de duivel kon binnenkomen. En bij David en bij Petrus. Hij kan ook op andere manieren ingang krijgen in levens van mensen. Misschien dat ik daar een andere keer zo over zal spreken nog. Maar hier zien we gewoon de wortel. En dat is ook de wortel, ik heb dat eerder eens genoemd ook bij, als we onszelf misleiden, die wortel is trots. In Spreuken 29 staat, de hoogmoed van een mens brengt hem ten val. We hebben daar in onze taal ook een spreekwoord aan overgehouden. Hoogmoed komt voor de val. En weet je, trots kan verschillende vormen aannemen. Het is ook moeilijk te onderscheiden soms. Moeilijk te detecteren. Ik heb een boekje van Billy Graham. Het gaat over de 7 hoofdzonden. En zal ze niet allemaal noemen, kennen ze allemaal misschien wel. Maar de hoofdzonde eigenlijk, nummer 1, noemt hij trots, hoogmoed. En ik heb van hem geleerd dat hij in verschillende manieren is, zeg maar, te onderscheiden ook. Hij noemt verschillende vormen van trots. Hij noemt bijvoorbeeld geestelijke trots. Die vertrouwt eerder op eigen deugden, op eigen goede daden, dan op de genade van God. We kunnen geestelijke mensen zijn, we kunnen christenen zijn, en toch kan de trots in ons hart zomaar opspelen. Dat we niet meer zien op de genade van God, waar we het elke dag van moeten hebben, maar dat we zien op onze eigen daden en deugden. Een andere vorm is intellectuele trots. Het geeft zijn bezitter zelfvertrouwen. Vertrouwen op mezelf in plaats van dat ik vertrouw op de Heere God. Er bestaat ook zoiets als trots op materiële zaken. Dan verheerlijkt de mens zichzelf met wat hij allemaal heeft. We hebben daar ook over nagedacht toen we over Jacobus hadden. Het verheerlijkt zichzelf en verdrinkt God. Secundaire zaken in het leven worden verheven tot de plaats van het eerste belang. En dan is er ook nog zoiets als sociale trots. En dat uit zich in status belangrijk vinden, arrogantie, jezelf beter voelen dan andere mensen, andere groepen mensen. En al die vormen van hoogmoed komen voort uit dat hoogmoedige menselijke hart. Hoogmoed is de zonde die God het meeste haat. Ik moest opeens denken dat God, dat er staat in de Bijbel, God haat dingen. Dat heb ik eens ingetypt in mijn zoekmachine. Wat haat God? Nou, er komen natuurlijk een heleboel websites tevoorschijn. Maar het eerste wat tevoorschijn kwam, was een tekst uit Spreuken, hoofdstuk 6. Waar staat, deze 6 haat de Heer. En haat van God is iets anders dan menselijke haat. Maar het betekent dat God daar een diepe, diepe afkeer van heeft. Een echt een grondige hekel aan heeft. Deze 6 haat de Heer. Ja, 7 zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen. Een valse tong. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat zondige plannen smeet. Voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Een valse getuige die leugens blaast en die tussen broeders twisten teweeg brengt. Het eerste waar het mee begint is hoogmoedige ogen. Trots. En waar leidt het toe? Dan zie je de consequenties daar. Die daar volgen. Zondige plannen. Valse getuigen, twist tussen broeders. En God, die haat het. In Efeze 4 zegt Paulus, geef de duivel geen plaats. Geef hem geen voet. In een andere vertaling. Je moet dan altijd denken aan een beeld van, weet je, hij zet zijn voet tussen de deur. Je doet de deur iets open en hij zet zijn voet ertussen, zodat je die deur niet meer dicht krijgt. Geef de duivel geen plaats. Weet je, in november vorig jaar, misschien sommigen weten dat misschien nog wel, was er in een Italiaans stadje, een kuststadje, was er een leeuw ontsnapt. Was uitgebreid in de krant gestaan, op televisie. Er was een leeuw uit het circus ontsnapt. En laat het plaatje maar eens zien. Daar heeft iemand een foto gemaakt. En er staan ook filmpjes, die kun je nog steeds op internet vinden als je het interessant vindt. Daar was het dus die leeuw die zwierf door de straten van het stadje. Een stadje van 40.000 mensen. En dat was natuurlijk grote, grote paniek. Dus die leeuw had zich op een gegeven moment zelfs bij het water. Konden ze verstopt ergens, konden ze hem niet vinden. Een helikopter erboven cirkelen. Alle alarmdiensten waren ingeschakeld. En er was grote paniek. Er was grote paniek, een leeuw door de stad. Het heeft een aantal uren geduurd. En uiteindelijk hebben ze hem dan kunnen traceren. En met zijn verdovingspistool, denk ik, gaat het dan. En hebben ze hem kunnen vangen. Maar je ziet wat dat teweeg brengt. En ik moest denken, ik heb dat plaatje bewaard omdat ik dacht, het is een sprekend beeld van wat de Bijbel eigenlijk zegt. Wat de Bijbel eigenlijk zegt in Jacobus. Als die zegt, wees nuchter en waakzaam. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. En hij is op zoek naar wie die zou kunnen verslinden. Die leeuw, die was een beeld van grote waarschuwing, van grote waakzaamheid. En zo is dat beeld voor ons een waarschuwing om waakzaam te zijn, nuchter te zijn, waakzaam. Er is een tegenpartij die het op ons mensen voorzien heeft. Weet je, en als ik die vraag nog eens herhaal aan het begin, van kunnen gelovige mensen, kunnen die misleid worden? Kan de Satan een gedachte in ons hoofd brengen? Paulus zegt, ja, dat kan. Ja, dat kan. In 1 Timotheus 4 zegt hij, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Daar word je niet vrolijk van als je dat leest. Maar het is een ernstige waarschuwing. En weet je, ik denk dat we in een tijd leven waarin dit meer dan ooit bewaarheid wordt. Als ik kijk wat er in de christenheid gebeurt, niet alleen in ons land, maar wereldwijd, vooral in de westerse wereld, geloof ik, dan zie je een enorme misleiding die gaande is. Op een gigantische schaal. Dat wat christenen eeuwenlang hebben beleden als de waarheid vanuit Gods woord, dat talloze leerstellingen overboord zijn gegooid, aangepast worden, veranderd worden in onze tijd. Opvatting over de Heere God, over de Bijbel, over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het is een niets minder dan een geestelijke aardverschuiving. Veel christenen laten zich misleiden in plaats van zichzelf te toetsen. Ik kwam bij een citaat van John Owen. John Owen is een Engelse voorganger, predikant, theoloog. Heeft veel boeken geschreven en zelfs nu nog worden boeken van hem vertaald in het Nederlands. Dus heeft een enorme grote invloed heeft hij gehad in Engeland van zijn tijd, maar ook verder buiten. En hij heeft iets gezegd over dat onderzoeken van onszelf. Hij zegt, veel mensen leven al hun dagen in het duister voor zichzelf. Wat ze verder ook weten, ze kennen zichzelf niet. Ze kennen hun uiterlijke bezittingen, hoe rijk ze zijn. De toestand van hun lichaam kennen ze, wat betreft gezondheid en ziekte, zijn ze zorgvuldig aan het onderzoeken. Maar van hun innerlijke mens en hun principes met betrekking tot God en de eeuwigheid weten ze weinig of niets van zichzelf. Inderdaad, weinigen werken om wijs te worden in deze zaak. Weinigen bestuderen zichzelf zoals het hoort, zijn bekend met het kwaad van hun eigen harten, waarop echter de hele loop van hun gehoorzaamheid en bij gevolg van hun eeuwige toestand berust. Deze man leeft in de 17e eeuw. En ik kan diep onder de indruk zijn van de enorme inzichten. De enorme inzichten die ik van zo'n man kan leren. Weet je, omdat ik de zonde van andere mensen, de blinde vlekken om het zomaar eens te noemen, van andere mensen vaak duidelijker kan zien, ga ik ervan uit dat mijn eigen zonde ook wat duidelijk kan zien. Maar zo werkt het niet. Weet je, mijn eigen zonde heeft een ongewoon vermogen om mij te verblinden. Bijna alsof ze nooit heeft bestaan. De zonde van een zondaar is zelf misleidend. Weet je, God zegt dat hij het hart doorzoekt. Ik kwam een tekst tegen in Jeremia 17. Die wilde ik met jullie delen ook. Daar staat, ik de Heere de grond het hart. Beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen. Overeenkomstig de vrucht van zijn daden. En het woord wat hier staat voor doorzoeken, doorgronden. Dat betekent binnendringen. Grondig onderzoeken, diep naar binnen kijken. Het is, ik moest zo denken aan het beeld van alsof we zeg maar, voor een zo'n röntgenapparaat staan. En dat kijkt dwars door je heen. Fascinerend vind ik dat. Als je daarvoor staat en dat ze alles kunnen zien. Of dat je in een scan gaat en ze kunnen alles zien. En bij God gaan we als het ware in een geestelijk scanapparaat. En hij doorzoekt ons. Hij toetst ons. Beproeft de nieren om te kijken. Wat zit erin, ons leven? David is een man die vaker, zeg maar, lezen we van hem dat hij zichzelf onderzoekt. Dat hij zijn eigen hart kijkt en dat doet voor Gods aangezicht. Meer dan eens smeekt hij God echt om hem te onderzoeken en te zien of er een slechte weg is. In Psalm 26, daar staat zo'n vers van David. Beproef mij, Heere, zegt hij. Ja, stel mij op de proef. Toets mijn nieren en mijn hart. De christenen zouden vaker God moeten vragen om onze gebreken en onze zonden duidelijker voor ons te maken. Niet om daaronder gebukt te gaan. Dus niet om met schuldcomplexen rond te lopen. Maar om onze zonden te belijden, berouw te hebben, te belijden. En er vrij van te komen. Ik was een boek aan het lezen, of ben een boek aan het lezen van een professionele christelijke hulpverlener. En die schrijft: in welke mate christenen zich laten bedriegen, is niet precies weer te geven, zegt hij. In bijna elk gesprek dat ik voer met mensen die persoonlijke begeleiding nodig hebben, merk ik dat ze bedrogen worden. Veel christenen die ik in mijn werk ontmoet, horen duidelijk stemmen in hun hoofd. Ze durven dat echter tegen niemand te vertellen. Bang als ze zijn dat anderen denken dat ze psychisch gestoord zijn. De meeste christenen die ik ontmoet, worden geplaagd door slechte gedachten die een negatieve invloed hebben op hun persoonlijke overgave. Ze beseffen nauwelijks dat deze afleidende gedachten het teken zijn van de strijd die gevoerd wordt om hun gedachten. Paulus heeft ons gewaarschuwd. Hij zegt maar, de geest zegt uitdrukkelijk dat 1 Timotheus 4 vers 1. De geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Het wapen dat de Satan hanteert is de leugen. Is de leugen. Hij brengt leugens in gedachten van mensen binnen. En het wapen dat we moeten hanteren als Gods kinderen is het wapen van de waarheid. Het wapen van de waarheid. Als we de leugens van de Satan aan het licht brengen met Gods waarheid, dan zal die zich terugtrekken. Jacobus zegt, bied weerstand aan de duivel. Hoe doe je dat? Met het wapen van de waarheid. Jezus heeft gezegd in Johannes 8. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. De leugens van de Satan zijn niet opgewassen tegen de waarheid. Zoals het donker van de nacht niet is opgewassen als de zon 's morgens opkomt. Dan moet die duisternis zich terugtrekken en gaan wijken. Nou, ik wil afsluiten. Maar niet met alleen dit te constateren. Wat is dan ons aandeel in die strijd? Wat is ons aandeel in die strijd? We zijn geen weerloze slachtoffers. We zijn niet machteloos. Misschien komt dat gevoel wel een beetje bij je naar boven. Als ik dit zo deel vanmorgen. Maar zo wil ik je niet naar huis laten gaan. Ik zie een aantal reacties in de Bijbel die ons echt helpen. Die de bedoeling hebben om ons te helpen. De Bijbel zegt dat we, wat moeten we doen, is dat we ons denken vernieuwen. Romeinen 12, vers 2. Sommigen zullen dat uit het hoofd kennen. Je moet het thuis maar eens opzoeken. En lezen. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Je moet je denken vernieuwen. Dat is niet één keer, ik lees een vers en nog een paar versen. En nu is het klaar met mijn denken. En het is helemaal nieuw. Dit is een doorgaand proces. Onze gedachten richten op Gods woord. Hoe meer we weten van dat levende woord, hoe beter we de leugens van de Satan herkennen. Je, op veel dagen in je leven zal er een negatieve gedachte zomaar in je op kunnen komen. En wat zo belangrijk is, is dat we die herkennen. En dat een negatieve gedachte, die kan ik vervangen, die kan ik zelf vervangen door een opbouwende gedachte, door een positieve gedachte. Ik kan denken, ik kan zeggen tegen mezelf, ik ga daar niet in mee, in die negatieve gedachte. En ik vervang hem door een gedachte uit de Bijbel, uit Gods woord. Het tweede waar de Bijbel ons toe oproept, is dat we ons verstand moeten gebruiken. We moeten ons verstand gebruiken. Mijn ouders zeiden dat vroeger wel eens tegen me. Gebruik nou toch je verstand, zeiden ze dan tegen me. Ja, als kind snap je dat ook niet helemaal. Maar nu ben ik wel zover dat ik dat een beetje begrijp. We moeten ons verstand gebruiken. We hebben verstand van de Heere God gekregen. En we moeten nuchter zijn, wakker zijn, zegt Petrus, en nuchter. We moeten niet fantaseren, niet in een droomwereld gaan leven. Zo'n wishful thinking. Ik wou dat het leven zo eruit zag. Maar leven in de werkelijkheid. Realistisch zijn. Ons voorstellen dat we de waarheid gehoorzamen. Een derde iets waar de Bijbel mij en jullie en ons samen toe oproept is om gedachten die in ons opkomen. En dat is een beeld uit het oorlogsgebeuren, zeg maar. Om gedachten die in ons opkomen als een soort gevangen te nemen en ze bij de Heer Jezus Christus te brengen, als een krijgsgevangene. Je zegt, die gedachte is daar, maar je gaat ermee naar de Heer Jezus toe. Je zegt, Heer Jezus, is dat waar? Klopt dat? Wat ik hoor of wat ik denk? En je brengt het bij hem en je vraagt om zijn inzicht en zijn wijsheid en je zoekt het op in zijn woord. Toets elke gedachte aan de waarheid. Geen plaats aan leugens geven. En het vierde en laatste wat ik dan noem, is je richten op de Heere God. Je richt op de Heere God in gebed. Als we bidden, dan erkennen we de Heere God als het hoogste gezag. En dan toetsen we onze gedachten aan Gods gedachten, aan zijn waarheid. En dan kan Gods geest ons beïnvloeden vanuit Gods woord. Onze gedachten kunnen we beheersen. En die bepalen onze gevoelens en de manier waarop we reageren op het leven, op de omstandigheden. Daarom is het zo belangrijk dat we veel weten van de Heere God en van zijn woord. Dan gaan we ons leven bekijken zoals God het bekijkt. Ik stel voor dat we even een moment stil zijn. Ik snap dat het heel veel is. Maar misschien is er vanmorgen iets wat je speciaal op jezelf betrekt en kunt betrekken. En het tot iets maakt waarvan je zegt, Heer, wilt u me helpen om dat in mijn leven te onderkennen? En om daar iets mee te gaan doen. Om daarop te reageren. Misschien een van deze vier dingen die ik als laatste genoemd heb. O Vader, wilt u ons zo helpen en leiden door uw geest en inzicht geven, zoals David dat bad. om ons te toetsen, onze nieren te proeven. We proeven, Heer, laat u me zien wat in mij is. De grond mijn hart en ken me weg, o Heer. Laat me zien of er een verkeerde weg is en leid mij op de eeuwige weg. Vader, wilt u ons echt helpen daarin en dat we niet te trots zijn om hulp te vragen van iemand anders, van een broeder of een zuster of de voorganger. Maar help ons, Vader, om in nederigheid te ontvangen wat u wilt geven en om zo uw zegen te ervaren. Vader, zo bidden we om uw zegen over ons allen, thuis of hier, de kinderen. We dragen elkaar zo op aan die goedheid en die genade van u, die goede tierenheid van u. In Jezus' naam. Amen.